Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden, van harte welkom in deze eredienst waar dominee J. Belder uit Harskamp hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 14 december, de derde adventszondag, hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. Als de Heer het geeft, mag dan 's morgens het sacrament van het heilig avondmaal bediend worden. 'S avonds is er dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal is er aanstaande woensdagavond 10 december om 19:30 ook een eredienst. Hierin hoopt ook onze eigen dominee, dominee Tramper, voor te gaan. Ik zou zeggen, komt u allen, als dat mogelijk is. Er is vaak nog genoeg plek op woensdagavond. Na de dienst is er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot censuur amorem in de kleine consistorie. De collecte voor vandaag, de eerste collecte, is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van het diaconaal project van de GZB Somos Diaconos in Colombia. De tweede en derde collecten zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die thuis met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon, die toekomt en ook deze avond mocht worden toegebracht, de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan gemeente samen zingen uit Psalm 103, daarvan het eerste en het laatste, ofwel het 11e vers. Psalm 103, vers 1, loof de Heere mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. En vers 11, loof de Heere, gij zijn legerscharen, 1 en 11 van Psalm 103. in gehoorzaamheid aan Gods heilig woord en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ook deze avond ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. We zingen vervolgens met Psalm 104 het eerste vers ons amen. Waak op mijn ziel, loof de oppermajesteit, wat zijt ge groot, wat spreidt uw heerlijkheid. En wat er volgt in het eerste vers van Psalm 104 als het amen op de geloofsbelijdenis. Spreek je dan in ieder van u al dus met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees of van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. We gaan samen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, en daaruit de versen 26 tot en met 38 en 46 tot en met 56. Ik noem u als schriftlezing Lucas 1. Lucas 1, te beginnen bij vers 26. En we horen en we lezen daar Gods heilig en ontwijfelbaar woord aldus. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, ge zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit woord en overlegde hoe danig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar, vrees niet, Maria, want ge hebt genade bij God gevonden. En zie, ge zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid, en zijn koninkrijk zal geen einde, aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen, omdat ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die haar onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. We lezen verder, vanaf vers 46, de lofzang van Maria. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is en heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en de rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn nakomelingen, zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Tekst voor de prediking vindt u in vers 53. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Laten wij samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wij hebben zojuist gelezen en gehoord dat u grote dingen hebt gedaan en dat u ze nog altijd doet en dat u ze ook zult doen. Niet dat we dat niet wisten of niet zouden kunnen weten, maar het is goed om daar opnieuw telkens weer bij bepaald en aan herinnerd te worden. De grote daden van u, in de geschiedenis, bijzonder de heilsgeschiedenis, de kerkgeschiedenis, grote daden en onze gedachten vermenigvuldigen zich. En bepalen ons in deze adventsdagen ook bijzonder bij het woord dat vlees geworden is. En dat ge al uw beloften hebt vervuld, beloften die ja en amen zijn in Christus. Niettemin staan er nog beloften uit met het oog ook op Israël. En in ander verband. Want u hebt beloofd ook een nieuwe aarde onder de nieuwe hemel waar gerechtigheid wonen zal en u alles en in allen zult zijn. Wij leven nog in de tussentijd, tussen uw hemelvaart en uw wederkomst, Heere Jezus. De tijd van de evangelieverkondiging wereldwijd. En ook vanavond mogen wij onder dat geopend evangelie ons bevinden. U spreekt door uw woord. En geef ook deze avond oren om te horen. Misschien wel voor het eerst dat we horen wat we nog nooit eerder hebben gehoord. Alhoewel het ons zo vaak is gezegd. Open ook onze harten en maak ze ontvankelijk voor het goede zaad van het evangelie. We bidden daarom ook dat u in ons midden wilt zijn. Immers waar u uw voetstap zet, daar druipt het al van vet en daar gedijt het al ten zegen. U hebt het woord hier gebracht. U hebt het bewaard in Waarder, Driebruggen, de tijden en de eeuwen door. En dat is niet onze trouw, maar dat is uw trouw. Lieve Heere God, u wilt dat uw woord verder gaat en het is gegaan overal in deze wereld. Maar nog steeds zijn er zoveel die niet bereikt zijn met uw woord. Er zijn er ook van wie wij zeggen ze lijken wel onbereikbaar te zijn. Maar dan doen we tekort aan de almacht van u, aan het werk van de Heilige Geest. Want Heere, voor u springen deuren open en worden ijzeren grendelen in stukken geslagen. Wilt u binnenkomen in al die harten die nog potdicht zitten voor u? Stoot maar van de troon, Heere, alles wat zich daarop heeft genesteld, om de plaats vrij te maken voor u. U werkt het geloof door woord en geest. Laat dat ook vanavond zo mogen blijken, dat een mens tot het geloof komt, en niet één, maar we bidden dat voor elk één in ons midden en meeluisterend aan de kerkomroep, die nog buiten het geloof leeft, misschien wel een algemeen geloof heeft, maar niet het toevluchtnemend geloof tot het bloed dat reinigt en dat heiligt, dat harten vernieuwt. Heere, laat uw woord voortgaan overal in deze wereld. En wij bidden zo voor het werk van zending en evangelisatie. Ook voor hen die op moeizame plaatsen hun arbeid hebben te verrichten. Uw woord gaat uit. Niet alleen geloof werkend, maar ook geloof versterkend. Wil dat ook deze avond doen. En bijzonder ook als de gemeente mag heen leven naar de avondmaalzondag, als u het geeft, op de volgende week. Heere, laat u niet onbetuigd, en wat bukt en buigt u dan laag neer, in het woord en in de tekenen, de zichtbare tekenen die u daaraan hecht, als onderpanden van uw genade en ontferming. Wij bidden u, Heere, onderstrepend ook de noden in de gemeente. Laat het mogen brengen aan de voeten, aan de troon van uw genade, om alles in uw handen te leggen. U die zegt dat u de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in uw hand geven zouden. Geen betere plaats om ook onszelf allereerst in die handen te geven, ons aan u toe te vertrouwen. Want dan zult u toch ook alle dingen doen medewerken ten goede. Dan mogen we winst boeken uit verlies. Te midden van alle gebrokenheid dragen we aan u op, Heere, de zieken en de zwakken, mensen met beperkingen. Met ouder worden, worden ze eerder meer dan minder. Maar dat we dan op u leunen en steunen en ons al gevend aan u door u gedragen mogen weten. We bidden voor deze gemeente, voor alle die een taak en arbeid hier mogen verrichten. Laten wij maar beseffen dat we het nooit in eigen kracht kunnen. dan zullen we u in alles nodig hebben. Daarin wordt u toch verheerlijkt en geëerd. Zonder mij kunt ge niets doen. En dan zeggen we tegelijkertijd in het geloof met Paulus, en ik vermag alle dingen door Christus die mij de krachten geeft. En dan dringen we met u door sterke benden en springen over hoge muren. Dan effent u wegen waar wij ze niet zien. Gedenk de broeders in onderscheiden ambt. Gedenk bijzonder ook onze broeder die hier mag dienen. De herderstaf mag dragen, het leraarsambt mag vervullen. Gedenkt hem met de zijnen. We bidden ook voor de broeders emeritus. Wil ook hen gedenken. En waar ze nog dienstbaar mogen zijn, ook na hun emeritaat, is dat wel een bevestiging dat dat woord eigenlijk niet deugt. Emeritus uitgediend, nee, wij mogen nog dienen. En onze krachten met vreugde geven in het koninkrijk van u. We bidden ook voor de broeders die zich geroepen mogen weten, om straks, dat is de begeerte van hun hart, te mogen staan in uw dienst, als predikant verbonden aan een gemeente of anderszins. U gaat door. U gaat voort, Heren. U bouwt uw kerk de tijden en de eeuwen door. Van geslacht tot geslacht gedenkt u uw verbond. En wat zouden wij dan beter kunnen doen dan uw verbond en woorden als onze schatten gadeslaan? Zo leggen wij onze beden voor u neer en bidden ontferm u ook over ons in de avond van deze dag. En dat deze dienst metterdaad ook mag zijn een eredienst voor u. Gedenkt ook degene die op kortere of verdere afstand van hier met ons verbonden zich mogen weten en de dienst mogen meeluisteren. Laat de afstanden mogen wegvallen en laten wij hoger mogen zien dan de dingen van de aarde. Mogen zien op u de Heere, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat bidden en vragen u alles in de vergeving van onze zonden. In de naam van uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. We gaan de gemeente zingen als voorbereiding op de prediking. En laat ik het vanavond mogen zeggen dan Psalm 152. De lofzang van Maria. De versen 4, 5 en 6... Lofzang van Maria na de psalmen, gezang B of gezang 2 zo u wilt. De versen 4, des Heren arm is sterk. Vers 5, die stout zijn op hun macht, vertrouwen op hun macht. En het zesde, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Lofzang van Maria, de versen 4, 5 en 6. En de Heren zegenen u en uw liefde gaven in het geven daarvan. gemeente, de maat is vol. En als wij dat zo tegen elkaar zeggen, dan heeft dat vaak een negatieve inhoud. Mijn geduld is op, de maat is vol. Ook Gods maat is vol, de tijd is vol geworden. De tijd is gekomen dat de beloften van God heerlijk vervuld zullen worden. En u begrijpt, daar gaat het over de belofte van de Messias. De belofte van de zaligmaker die komen zal. Van het woord dat vlees wordt en onder ons zal wonen. Van wie de profeten zo heerlijk hebben gesproken. Denkt u maar aan Jesaja, waar dominee Tramper deze adventstijd over preekt en hoopt te preken. Heer, het Oude Testament heeft uitgezien naar dat moment. Want alle offers van het oude verbond schoten ten eenenmale tekort om de schuld te verzoenen en de straf weg te nemen. Daar was een ander offer voor nodig. Het heilig Godslam Jezus Christus. Het is inmiddels een donkere ingezonken tijd geworden in het volksleven van Israël. Wat is er over van het koningshuis van David? Het is door de Romeinen aan de kant geschoven. En Israël is een provincie van het grote Romeinse Rijk geworden. Maar plotseling gebeurt er van alles. Dat hebben we gelezen in het eerste hoofdstuk van Lucas' evangelie. Sinds lang worden er weer engelen gezien en engelen gehoord. En Lucas richt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie de focus op twee vrouwen en een man. En ze hebben honger. Ze hebben honger. Niet naar het dagelijks brood voor het lichaam te voeden, maar ze hebben honger naar de Messias. Ze verwachten hem en ze zien uit naar hem. Ze verlangen naar zijn komst die alle hel volmaakt. Herkennen we ons daarin? Wij vestigen onze aandacht vanavond heel bijzonder op Maria. Ze heeft zojuist engelenbezoek gehad. Plotseling stond daar een engel in haar huisje. De engel Gabriel, jongens en meisjes, en je weet, dat is de engel die het heil bij uitstek, het heil verkondigt. Maria schrikt, kun je je voorstellen. Een engel, een hemelbode. En een hemelbode brengt altijd iets van de heerlijkheid van God mee. Vandaar ook straks in Lucas 2 dat de herders schrikken. Vanwege dat grote contrast tussen hen en hier tussen Maria en de engel. De engel verlaat de hemelse heilige grond en daalt neer op onheilige grond. Maar de engel antwoordt, zegt gelijk tegen Maria dat het niet nodig is om verontrust te zijn, om te vrezen, want u hebt genade gevonden bij God. U hebt genade gevonden bij God. Kan nog, gemeente, ook vandaag genade vinden bij God door het geloof in zijn Zoon Jezus Christus. We zijn van nature buiten die genade in ongenade gevallen door eigen schuld. Maar de genade wordt u gepredikt, genade van God wordt u verkondigd. En God wil niet liever en doet niet liever dan zondaren genadig zijn. U hebt genade gevonden bij God en u zult een zoon baren en hij zal de naam van de Allerhoogste, de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Vindt u het niet bemoedigend? Een donkere tijd, zei ik al. En daar zouden we ook onze tijd toch naast kunnen leggen. Maar ook in die donkere tijd werkt God op een heel bijzondere wijze. Juist ook als alles aan onze kant in de dood lijkt te eindigen. Als het er hopeloos voor staat. En er lopen wat mensen rond in Nederland ook vandaag die de wanhoop nabij zijn. Ze hebben geen hoop, omdat ze de Heer Jezus niet kennen. Maar in hem geeft God een vaste hoop door het geloof. Maria heeft de boodschap van de engel gehoord. Maria, dat onbeduidende meisje uit Nazareth in Galilea, zij is door God verkoren om de moeder van de Heer Jezus Christus te zijn. Daarover ging het dan in dat eerste gedeelte van onze schriftlezing. En ze heeft met grote verbazing en verwondering en diep ontzag gehoord en geloofd. Want daar gaat het om, niet alleen horen, maar dan ook geloven dat de woorden van God alleszins betrouwbaar zijn. En ze heeft haar schouders er niet over opgehaald. Ze heeft er ook niet om gelachen, zoals ver voor haar Sara deed toen een engel aan Abraham vertelde dat hij en Sara op hun oude dag, dwars door alle menselijke onmogelijkheden heen, het ouderschap zouden ontvangen, een zoon zouden krijgen. Dat had God hen beloofd. En wat God belooft, dat doet hij ook, dat maakt hij ook waar. En soms lijkt het wel alsof er niets meer van komt. En dan denk ik aan Luther, die ons daarin een prachtig voorbeeld heeft gegeven van het hangen aan de beloften. Luther die in benauwde omstandigheden zei, Heer, u kunt van mij nog wel af, maar u kunt van uw belofte niet af en daarom kunt u van mij niet af, want ik hang aan die belofte. Maria vraagt niet om een teken, maar ze krijgt wel een teken, vers 36. Want als in één adem voegt de engel Gabriel bij de boodschap, ook uw oude nicht Elisabeth is in verwachting. Zij is op weg om moeder te worden. Inmiddels al 6 maanden zwanger van niemand minder dan de voorloper van de Messias, Johannes de Doper. En niemand weet nog van deze blijde omstandigheid, want Elisabeth verborg zich al die tijd. En jongens en meisjes, Zacharias, die kon het ook niet vertellen. En waarom niet? Omdat hij door het ongeloof met stomheid was geslagen. Maria heeft wel een vraag. En kennelijk begrijpt ze de volle omvang van het wonder nog niet, kan ik me heel goed voorstellen. En ze zegt, maar hoe zal dat dan zijn, want ik heb geen man aangeraakt. Ze heeft nog geen seksuele omgang gehad met Jozef. Ze zijn nog niet getrouwd en wat God bedoeld heeft voor het huwelijk, dat bewaren ze ook voor het huwelijk, deze twee mensen. En straks, het laatste wat wij gelezen hebben, dat is dat Maria, als zij 3 maanden geweest is bij haar nicht Elisabeth, weer terugkeert naar haar huis. Niet naar het huis van Jozef, niet naar het huis dat ze gezamenlijk zouden kunnen bewonen, maar naar haar huis. En dan krijgt Maria een teken. En ook u krijgt een teken. Ook wij hebben tekenen gekregen dat je het evangelie van Jezus Christus horen mag, is een teken van Gods goedheid en genade, dat hij het beste met je voor heeft. Hij kruist je pad, telkens maar weer met zijn woord. Elke zondag als je in de kerk mag zitten, je bent als jongeren en als ouderen gedoopt en gebracht bij de doopvont. God heeft zijn naam aan jouw naam verbonden. Rijke beloften op je naam gezet. Tekenen ons ten goede gedaan. Onze Duitse leerregels zeggen, dat woord wordt ons niet verkondigd, opdat we het maar aanhoren, maar met bevel van geloof en van bekering. God laat het niet alleen bij horen, maar ik begreep inmiddels dat u op weg bent naar de avondmaalstafel en de week van voorbereiding bent ingegaan, dat het vanmorgen voorbereiding was op de bediening van het heilig avondmaal. En volgende week dan worden de tekenen, de zegelen van het genadeverbond voor ons uitgesteld. Het brood en de wijn die ons bepalen bij het vergoten bloed en het verbroken lichaam van de Heere Jezus. En de kern is toch, ik voor u, daar u anders, en laat het maar op je inwerken, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En buiten de Heere Jezus en buiten de verzoening sterf ik ook de eeuwige dood. Er wordt wel gezegd, zij die geloven haasten niet. En dat is in een aantal opzichten waar. Het is een woord uit het Oude Testament dat in het Nieuwe Testament tweemaal terugkeert. In een wat andere context dan wij doorgaans gebruiken. Maar als het dan gaat over haasten, dan gaan de herders met haast om te horen, om te zien wat ze gehoord hebben. Wat hen verkondigd is. En ook Maria haast zich naar Elisabeth. Het evangelie heeft ze gehoord uit de mond van een engel. En ze gaat op grond van dat woord. Een hele reis, want Maria woont in het noorden en Elisabeth in het zuiden. Een reis van zo'n 150 kilometer wellicht te voet afgelegd. En het wordt een wonderlijke ontmoeting tussen die beide vrouwen. Want Maria is nog maar ternauwernood de drempel van het huisje van Elisabeth en Zacharias over. En de vredesgroet, het shalom, is net van haar lippen. Of, wat gebeurt er jongens en meisjes? Het kindje in de schoot van Elisabeth springt op. En Elisabeth vraagt zich af in vers 43 waaraan ze dat nou te danken heeft dat de moeder des Heren tot haar komt. Terwijl Maria nog niets verteld heeft van die wonderlijke ontmoeting met de engel Gabriel. Maar het is de Heilige Geest die Elisabeth heeft geopenbaard. Dat bijzondere wonder dat voltrokken is. En dat voltrokken zal worden. Beiden hebben los van elkaar een openbaring gekregen. En in de ontmoeting met elkaar wordt die openbaring bevestigd. Wat werkt God op een bijzondere manier? Je moet er maar erg in hebben. Je moet het maar zien. En daar moet je maar veel om vragen. Dat je het werk van Hem mag zien, ook in deze tijd. Waaraan heb ik dit te danken dat de moeder des Heren tot mij komt? Dat zou ook de preektekst hebben kunnen zijn voor vanavond. Waaraan heb ik te danken dat ik hier mag zitten vanavond? En waaraan heb ik te danken dat ik onder het woord van u, o Heere God, gebracht ben? En dat ik gedoopt ben? Ooit op mijn catechisatie in Nieuw-Lekkerland had ik een jochie dat erg dwars was en duidelijk liet blijken, ik zit hier met alle mogelijke tegenzin. En het ging over de heilige doop en ik sprak hem daarop aan en weet u wat hij zei? Hij haalde zijn schouders op en zei met de grootste onverschilligheid, maar ik heb er niet om gevraagd. En ik dacht, ja, dat is waar. Dat is waar, jij hebt er ook niet om gevraagd. Maar God heeft naar jou gevraagd. toen je nog helemaal onkundig was van wat er gebeurde, geen enkel besef had van wat er gebeurde, heeft hij zijn naam aan die van jou verbonden. Dat hij onder miljoenen ook mij op het oog heeft, kun je toch niet klein krijgen. Elisabeth gaat ervan zingen, een loflied. En dan kan ook Maria haar mond niet meer houden. En het wordt een beurtzang, een godenverheerlijkende beurtzang. Van twee moeders in blijde verwachting. Of zegt u vanavond, ja maar er staat niet dat ze gezongen hebben. En er zijn uitleggers die beweren dat ze het gesproken hebben. Nou en, wat is het verschil? Het gaat om de inhoud, om de woorden, om wat gezegd is en hoe het gezegd is. Elisabeth zingt en Maria volgt. En Luther schrijft in het Magnificat dat ieder van ons, zoals we dus hier ook vanavond zitten, dat ieder van ons de eerste zou moeten willen zijn als het gaat om God de lof toe te brengen. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij heeft willen omzien naar de nederigheid van zijn dienares. Grote dingen heeft hij aan mij gedaan. En ja, in het geloof wordt het kleinste al groot. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Maria's lied lijkt wel op dat van Hanna, de moeder van Samuel. En zij, Maria en Hanna, worden beide op een heel bijzondere manier moeder. Nog wel moeder van een bijzonder kind. En beiden beginnen hun lied met de lof aan God. Geloven, echt geloven is loven. En dat is meer dan dat het op elkaar rijmt. Geloven is loven. Beiden zingen van Gods almacht. En dat hij naar hen heeft omgezien. En ze zingen van nederigen die weer worden opgericht. Maar ook van geharnaste tegenstanders, vijanden van God die van hun tronen worden afgestoten. En dan hoef je niet alleen te denken aan iemand uit een koningshuis. We zitten allemaal op een troontje. We hebben allemaal zo onze zelf getimmerde tronen. En daar moeten we van af. Wat opvalt, Maria spreekt in de voltooide tijd. Want ze zegt telkens, hij heeft. Hij heeft. Als een geweldig refrein klinkt het in haar lied, hij heeft. Terwijl het nog allemaal moet gebeuren. Maar je zou dat kunnen noemen het profetisch, de profetische voltooiing. Want wat hij beloofd heeft, dat zal ook gebeuren. Wat heeft Maria een grondige kennis van wat wij dan het Oude Testament nu noemen. En is dat niet de vrucht van aandachtig lezen? De schriften op je laten inwerken. En van aandachtig horen wat voorgelezen wordt vanuit de schrift. En later horen we dat zij alles wat over haar kind gezegd en verteld is, bewaard heeft in haar hart. En dat ze al die dingen bij elkaar probeert te brengen, en ik zeg het met enige schroom, als al die stukjes van een grote legpuzzel. En zo heeft ze ook de woorden van de engel Gabriël gehoord en bewaard. Haar lied lijkt wel de echo van de engelenboodschap. En laat het duidelijk zijn, Maria heeft niet verlangd naar een eigen kind, misschien ook wel, zeker, maar ver daarbovenuit gaat het kind, de beloofde zaligmaker Jezus Christus. En wat Maria gehoord en gelezen heeft vanuit de Bijbel, dat maakt de Heilige Geest haar weer indachtig. Nou, dat kan alleen maar als je ook de schriften onderzoekt en teksten ook je eigen maakt. Dat vind ik wel eens het gevaar van onze tijd met al die verschillende Bijbelvertalingen. Dat je geen teksten meer in je hoofd zet. Gedegen kennis in de Bijbel krijg je alleen maar door zorgvuldig de schrift te lezen. En dan vooral met een hongerig hart. Maria stelt niet alleen iets vast in haar lied. Ze spreekt ook een belofte uit, onze tekstwoorden voor deze avond. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Maar de andere kant is dat rijken ledig worden weggezonden. Daar valt een scheiding in onze tekst. En daar loopt een scheiding door deze wereld. En er loopt, vermoed ik en vrees ik, ook een scheiding door de kerk vanavond. En zo kan er ook een scheiding lopen door je gezin. Tussen wie God lief heeft en wie aan hem voorbij leeft. En zo gaan we heen naar de jongste dag. En dat de genadetijd voorbij is en de scheiding een voldongen feit zal zijn tussen schapen en tussen bokken. Een scheiding ook met het oog op het heilig avondmaal. En ik ga absoluut niet overdoen wat de dominee vanmorgen heeft gedaan. Een voorbereidingspreek houden. Maar ik herinner u wel aan het avondmaalsformulier, waarin ook de scheiding tussen geloof en ongeloof getrokken wordt. Hongerigen. Ja, toen Maria haar lied zong, was er veel armoede in Israël. En als je geen geld hebt, jongens en meisjes, kun je geen eten kopen. En er zijn wat mensen in deze wereld die straatarm zijn en die honger hebben. Maar als we nou deze woorden op een hoger niveau tillen, want er is ook een honger die alleen met de Heere Jezus Christus is te verzadigen. Geef mij Jezus of ik sterf. En iets liever dan dat doet God. Zijn Zoon geven als het brood des levens. De Heere heeft Maria vervuld met zichzelf en dat wil hij nog doen. Zij het op een andere manier dan bij Maria, maar dat begrijpt u wel. Waar vul je je hart mee, je ziel mee? Zijn dat de dingen van een voorbijgaande wereld? En denk eens aan de gelijkenis die wij dan noemen, de gelijkenis van de verloren zoon. Die zo snel het kan het ouderlijk huis verlaat, want het is daar zo'n bedompte sfeer. Van allemaal regeltjes, dit mag niet en dat mag niet en zus en zo. Vrijheid wil ik hebben. Ongebonden wil ik zijn. Eigen meester wezen, niemands knecht. Vrij uit en voluit mijn eigen gang kunnen gaan met vrienden en noem maar op. Maar het valt tegen, die vrijheid. Het blijkt helemaal geen vrijheid te zijn. En een knagende honger maakt zich van een meester en wordt zijn redding. Ja, God kan alles gebruiken om een mens op zijn plaats te krijgen. Zelfs de varkensdraf wordt hem geweigerd. En uiteindelijk keert hij terug naar het vaderhuis, arm, hongerig. Ik zal tot mijn vader gaan en zeggen, ik ben niet waard om uw kind genoemd te worden. Maar daar krijgt hij niet eens de kans voor. Hij wordt liefdevol ontvangen. En het beste kalf wordt geslacht, afijn, dat weet u, die geschiedenis, die gelijkenis. En voor ons is het lam geslacht. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En buiten dat verzoenend, reinigend, heiligend bloed ben je een verloren mens. Het lam van God. Jongens en meisjes, wat vroeg Isaac ook alweer toen hij met Abraham de offerberg opging. Vader, waar is het lam? Vraag je dat ook wel eens? Vader, waar is het lam? God zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hongerigen worden met goederen verzadigd, maar rijken, die worden ledig weggezonden. Met lege handen zou je ook kunnen vertalen. En waar moeten we dan aan denken bij die rijken? Aan mensen die godsdienstig keurig in de pas lopen? Moet je bij die rijken denken aan mensen die het dogmatisch allemaal keurig op een rijtje hebben? Je zou het onderscheid kunnen vertellen tussen 2 en 3 verbonden. En noem maar op. Mensen die precies weten hoe een mens bekeerd wordt, maar zelf onbekeerd zijn. En je kunt rijk zijn in bevindingen en in ervaringen op godsdienstig gebied. Rijk zijn dan eigen gerechtigheid en zelfvoldaanheid, zelfingenomenheid. Je kunt rijk zijn in jezelf met jezelf. En je kunt rijk zijn in de dingen van een wereld die voorbij gaat. Was dat ook niet de waarschuwing aan de gemeente van Laodicea? De welvarendste gemeente van de 7 aan wie de Heere Jezus Christus schrijft. En wat hij dan schrijft in die brief Laodicea is heel confronterend en vlijmscherp van oordeel. Want jullie rekenen je rijk en je bent misschien ook wel rijk in materieel opzicht. En dat zullen de meesten van ons ook wel zijn als u dat meet aan voorgeslachten en als u dat afmeet aan vele anderen in deze wereld, dan zijn we materieel zeer bevoorrecht en zeer rijk en bijzonder welvarend. Maar als de Heere nou zegt, maar 1 ding ontbreekt u. U houdt u voor rijk en verrijkt, maar je beseft ondertussen niet hoe arm en ellendig je bent. En hij wil het je zeggen en hij zegt het je. En laat het hem dan ook aan je zeggen. Want hij laat Laodicea niet doorrennen in die heilloze weg. Hij neemt het blinddoek van hun ogen opdat ze zien wat ze missen en dat niet meer zouden kunnen missen. Maria heeft het in haar loflied niet over zichzelf, maar over de Heere. En ze zingt niet, mijn verstand of mijn wil of mijn gedachten maken groot de Heere. Ze zet niet zichzelf in het middelpunt, maar hem en hem alleen. Alle aandacht op Jezus Christus, zoals ook de Heilige Geest doet. Geen aandacht, zelfs de Heilige Geest vraagt geen aandacht voor zichzelf, maar werpt alle licht op de Heere Jezus Christus. Nee, Maria voelt zich helemaal niet zo bijzonder en speciaal, want ze spreekt over haar lage staat, omdat hij de nederheid, de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien, vers 48. En ze heeft als moeder van de Heere Jezus ook zelf de Heere Jezus nodig. Want vers 47, mijn geest verheugt zich in God. En dan staat er niet de zaligmaker, maar mijn zaligmaker. En ik heb van Luther geleerd, dat zeg ik maar tegen u ook vanavond, ik geef het maar door. Ik heb van Luther geleerd dat die woordjes meum en nostrum, dat ging allemaal in het Latijn toen, mij en onze heel belangrijk zijn. Het gaat om de verbinding met de band aan de Heere Jezus. Ik leef niet meer, maar Hij leeft in mij. Mijn zaligmaker, zegt ze, mijn Heere maakt groot, mijn ziel maakt groot de Heere. Nee, heb maar geen hoge dunk van jezelf. Ootmoed past ons beter. Op de vraag aan de kerkvader Chrysostomus wat nou de eerste eigenschap van een christen is, antwoordde hij ootmoed. En de vraagsteller ging voort en zei, en wat is dan de tweede deugd van een christen? En Chrysostomus zei, ootmoed. Nog een vraag, de derde. Wat is dan het derde kenmerk van een christen? Ootmoed, zei Chrysostomus. Ootmoed, ootmoed, ootmoed. Niet ik, o Heer, niet wij, niet ik, maar Hij. Zijn naam moet alle eer ontvangen. Ja, Maria is daarin een voorbeeld voor ons. Want ik ben maar een onbeduidend arm meisje uit het verachte Nazareth. Maar mijn armoede stond en staat de Heere niet in de weg om naar mij om te zien. Hij heeft mij zelfs uitverkoren om de moeder van zijn zoon te zijn. Later zal de Heer Jezus zeggen, in ander verband weliswaar, u hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Zoals u ook vanavond en jij uitverkoren bent, om dat heerlijke evangelie te horen. Maar laat het dan ook wezen dat we een dader van dat woord zijn geworden, en zo niet dat we het zullen worden. Ja, Maria's lofzang, ik heb dat genoemd net, Psalm 152. Luther noemt het Magnificat, naar de eerste woorden uit het Latijn. Magnificat, mea anima dominum. Maak groot de Heere mijn ziel. U heft toch, gemeente, niet vaker een klaagzang aan dan een lofzang. Want dat is niet tot eer van God als we meer klagen dan hem de lof toezingen. Wat heeft hij veel gegeven, wat heeft hij veel gelaten, tel je zegeningen. En jonge vrienden, dan kom je echt, als je de zegeningen gaat tellen, dan kom je vingers tekort. Zegeningen, waarom heb ik dat verdiend? Het licht van de avondmaalstafel. Ik dacht zo aan Mephibozet die aan mag zitten aan de tafel van de koning en zegt, waar heb ik dat aan verdiend, dat u omziet naar een dode hond als ik ben? We zouden Maria's lied ook een verbondslied kunnen noemen. Maria kan niet alleen allerlei teksten uit haar hoofd citeren, maar ze zet ze ook in het juiste verband. En ze heeft een scherp oog voor Gods gang met Israël. En een goed zicht en een goed inzicht in de heilshistorie bewaart ons ook voor ongegronde toekomstverwachtingen. En het bewaart ons ook voor moedeloosheid. Want dan weten we ook in deze tijd God werkt. En uiteindelijk wordt niet in Moskou of in Peking of in Washington of waar dan ook de gang van de geschiedenis bepaald. Boven dat alles uit regeert God. Rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Ja, Maria's loflied is dus ook een verbondslied. Want God is Israël niet vergeten, integendeel. Het is een bezet land. Het koningshuis is verdreven. Maar hij houdt getrouw zijn woord. Wat hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht. Hij houdt getrouw zijn woord, zowel in belofte als in bedreiging. En Maria kijkt de toekomst in door het oog van het geloof. Dat moet je nou doen. De toekomst inkijken met ogen van geloof. Rust mijn ziel, uw God is koning. God regeert, de hoogste majesteit. Ja, nog even Abraham. Wat heeft God dan gesproken tot Abraham? Dat in zijn nageslacht alle volkeren der aarde gezegend zullen worden. En dat staat niet los van zijn zoon. Dat kan ook niet buiten zijn zoon om. De Heere Jezus Christus zal niet alleen de zaligmaker van Israël zijn. En we bidden toch ook dat velen nu ook in deze tijd de ogen geopend zullen worden voor hem aan wie ze maar voorbij leven in Israël. Hij zal ook de zaligmaker van de volkeren zijn, de heidenen. En ook zij zullen delen in het heil, door het geloof. En nog even terzijde, hoe werkt God het geloof? Altijd door zijn woord en geest. Het woord is het belangrijkste lesboek op de school van de Heilige Geest. En daarom wil de duivel ook dat je niet leest en dat je maar zoveel mogelijk de Bijbel dichtlaat. En dat je de kerkgang verzuimt of aan één keer genoeg hebt. Of zegt in de week, heb ik dat allemaal niet nodig, geen tijd voor. Nou, dat scoren op de molen van de Satan. God werkt door zijn woord het geloof. En zo delen we in het heil. Ik mocht zeer recent voorgaan na 22 jaar in mijn eerste gemeenteloon op Zand. De hele gemeente is op enkelingen na hersteld, hervormd geworden. En ik heb me nadien nooit meer mogen preken. Maar nu weer wel. En na afloop van die dienst, ik vond het een heerlijke ontmoeting. Waarvoor ik zeer dankbaar was, kerkraad en bovenal de Heere God die dat zo geleid had. Na afloop van die dienst kwam een man naar mij toe, toen nog een opgroeiende jongen. En hij zei, dominee, ik herinner me nog uw intredepreek en dat u zei, ik verkondig u een arme Christus en een rijke zondaar. Precies omgekeerd aan wat we doorgaans zeggen. En dat naar aanleiding van wat Paulus schrijft aan de Korintiërs, want ge weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden daar hij rijk was, opdat gij door hem zoudt rijk worden. Hij wilde arm worden als geen ander, onze plaats innemen, in onze plaats staan en gaan. Die wonderlijke ruil waar Luther maar niet over uitgedacht en uitgewonderd kwam. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Hongerigen heeft hij met goederen verzadigd. Je zou ook kunnen vertalen hongerleiders. Dan komt het toch wat strakker te staan. Hongerleiders, die zullen met alle goeds, goede gaven vervuld worden. En een hongerleider, ja, een mens die genoeg heeft aan zijn eigen vroomheid en eigen gerechtigheid, protesteert, wil zo niet genoemd worden. En die confrontatie treedt straks in als Jezus Christus zijn weg gaat onder Israël en botst met de fariseeën. Die alles verwachten van eigen kracht en van eigen werk. En die protesteren als ze gedegradeerd zouden worden en worden tot een honger- en een dorstleider. Als de Heilige Geest nog eens volle handen niet zou leegmaken. Maar o Gode, zij dank, het is de Heilige Geest die mensen rijk in zichzelf arm maakt, straatarm maakt. En doet dorsten en doet hongeren naar de Heere Jezus Christus. In wie wij alles, maar dan ook alles ontvangen wat we nodig hebben om getroost te leven en zalig te sterven. Hij, de Heilige Geest, vervult met Christus. Ja, je kunt krampachtig proberen de wet van God te vervullen. En je wringt je in duizend en meer bochten. Maar het lukt je maar niet om je acceptabel te krijgen voor God. Het is net als met een zinkend schip. Je hebt het ene lek nog niet boven water gebracht of een volgend lek dient zich aan. En je zinkt steeds dieper. Laat maar zinken. Om dan terecht te komen in die doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Moede kom ik, arm en naakt, tot hem die zondaar zalig maakt. Die de arme kleedt en voedt en die de zondaar leven doet. Klinkt dat misschien als muziek in uw oren? Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, zelfs de wederhorigen. En wat voor gaven zijn dat? Hongerigen heeft hij met goederen vervuld, rijken ledig weggezonden. Wat zijn dat voor gaven, die goederen? Nou, wat denkt u? De gaven van schuldvergeving. En de gaven van verzoening. De gaven van een nieuw leven. De gaven van rechtvaardiging, de gaven van heiligmaking, de gaven van vreugde en blijdschap in God. Ja, die jonge leeuwen zullen armoede lijden en honger hebben, maar die de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. En die rijken, nou daar heb ik al heel wat over gezegd vanavond, aangrijpend te lezen in de Bijbel van die rijke jongeling. Is er iemand vanavond die zegt, ben ik dat misschien, Heere, die rijke jongeling? Deze ogenschijnlijk sympathieke man kwam tot Jezus, maar kon niets met Jezus doen. Want hij was verzadigd van eigen gerechtigheid en van zelfvoldaanheid. Hij dacht volleerd te zijn. Ik moest ook denken in voorbereiding op deze dienst aan Pontius Pilatus als de Heer Jezus. Als hij oog in oog staat met de Heere Jezus, vraagt hij, wat moet ik met Jezus doen? Nou, zulke mensen zijn er ook. Zelfs in de kerkelijke gemeente, wat moet ik met Jezus doen? Aangrijpend te lezen dat de rijke jongeman bedroefd, teleurgesteld bij Jezus vandaan ging. Eén ding ontbreekt u. En dan hebben zelfs de discipelen van Jezus het benauwd. Want ze zeggen, ja, maar wie kan dan nog zalig worden? En juist dan en daar schittert de genade van God. Die armen met goederen vervult. Rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Ze kwamen ook niet met lege handen. Ze vonden het te min om een bedelaar te zijn en een bedelaarshand bij hem op te houden. Ze kwamen met volle handen en ze lieten zich niets ontnemen van en door hem. En verderop in dit evangelie horen we Jezus zijn wee u over de rijken uitspreken. Het is wel een heel aangrijpende gedachte als je erover nadenkt, en dat moet je natuurlijk doen. Dat de mogelijkheid bestaat dat ook vanavond mensen teleurgesteld de kerk uitgaan, net als de rijke jongeling. Er was niets voor mij bij. Ik hoor mensen wel eens zeggen, er was niets voor mij bij in de preek. Hoezo? Ben je kieskeurig? Nee, dit lust ik niet en dat hoef ik niet en dat belief ik niet, ben je kieskeurig. En haal je neus op voor al die goede gaven van God, die hij je geven wil. God, Jezus Christus, genade overvloeiend voor de grootste van de zondaar, het zegt mij allemaal zo weinig, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Heb het nog maar niet te veel over de zonde, liever helemaal nooit meer over de zonde. Johannes de Doper zou zeggen, lieve mens, bekeer je, keer om, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de bijl ligt reeds aan de wortel der bomen en alle boom die geen vrucht draagt zal worden uitgehouwen. Maar je bent toch in het heden der genade. De meester is daar, hij klopt aan je deur. En hij zegt, geef mij je hart. Ja, hoe meer honger, hoe meer de Heere aan je kwijt kan. Hem mijn zaligmaker noemen. Dat is de vrucht van het geloof. En geloof is altijd toe-eigenend van aard. Toevluchtnemend en toe-eigenend. Want Christus is niet een zaligmaker op afstand. En dat wil hij ook niet zijn. Hij heeft naar mij omgezien, zegt Maria, vers 48. Hij heeft naar mij omgezien. En dat doet hij ook naar jou en naar u. En hij nodigt dorstigen om tot hem te komen. Heb je geen geld? Heb je hem niets te geven? Zelfs je tranen niet, des te beter. Hij zegt, kom en koop zonder geld en zonder prijs. Kom en koop en eet. Waarom zou je geld afwegen voor wat geen arbeid is? Voor wat geen brood is en arbeiden voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij. Eet het goede, laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Vreugde scheppen in de overvloed. Bij hem is overvloed. Genade overvloeiend voor de grootste van de zondaren. En dan zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, en daar ga ik mee eindigen, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, hoor zondaar, niemand die ons liever hebben wil dan hij, de Heere Jezus, in wiens lippen genade is uitgestort en wiens handen druipen van ontferming. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 146, daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 146, het vijfde, het is de Heere die het recht der armen, en het zesde, het is de Heere wiens mededogen, medelijden, blinden schenkt het lieflijk licht. 5 en 6 van Psalm 146. Laten wij gemeente samen danken en bidden. Barmhartig en genadig God, Heere van hemel en aarde, tot u mogen wij naderen op grond van het werk van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus, en in zijn naam. En we danken u voor dat rijke evangelie dat ge ons hebt geschonken. Uw woord werd een evangelie. Dat u, Heere, in onze lage staat, zo diep als wij ook gevallen zijn, uw hand ons toereikt. En u laat prediken dat er genade is, behoud is en redding. In de Zoon van uw liefde en welbehagen, hoort hem. Wilt u genadig vergeven wat niet was naar uw zin en bedoeling deze avond? Maar laat het woord mogen meegaan. En laten wij ons ook in de komende dagen in deze nieuw begonnen week met alles maar toetsen aan uw woord. Dan kan het niet anders of wij worden ook in die gang geworpen, niet op onszelf, maar op u, de Heere Jezus. Dan komen we, arm, moe en naakt, tot die God die zondaars zalig maakt, en die de arme kleedt en voedt en die de zondaar leven doet. Wilt u zo met ons gaan deze nieuwe week in? Ge hebt ons toegerust, Heere, aan deze plaats, met uw woord, met uw getuigenis. Houd ons bij de hand, neem ons bij de hand en leid ons achter u aan. En wil ons maar dragen als wij niet meer kunnen. In uw sterke, machtige handen, waaraan we ons toevertrouwen. Hoor ons gebed en zegen ook deze week alle kerkenwerk, de arbeid die we mogen doen. Als we geen werk meer hoeven te doen of kunnen doen, en dat laatste kan soms zo pijnlijk zijn. Als we uitgeschakeld zijn, om wat voor reden ook. Maar u ziet alle dingen en weet van alle dingen. En u kunt alles wat wij ten kwade duiden nog ten goede laten komen. Hoor ons gebed. Wij vragen het in de naam van de Heere Jezus. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 136, onze slotzang voor deze dag, deze avond hier in de kerk. Psalm 136, vers 25 en 26, looft hem al wat leeft. En 26, geeft de God des hemels eer. 25 en 26 van Psalm 136. gemeente, u hier in de kerk en alle die met ons verbonden zijn op kortere of verdere afstand van hier, verhef uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.